En dan het vers wat Ab aanhaalde van David. En David echter sterkte zich in de Heere. Wat verlang ik ernaar dat het zo eenvoudig zou gaan als het klinkt. David echter vertrouwde in de Heere. Alsof is, nou ja, dat doe je gewoon. Maar als we David kennen uit de psalmen, weten we ook dat David daarmee strijdt. En dat hij dat juist door het strijden, die overwinning, heeft gevonden en heeft geleerd. Hoe doe je dat dan? Die rust vinden in de Heere. En dan ook het lied wat we net gezongen hebben. Stil, mijn ziel, wees stil. Nou, ik kan de dagen herinneren dat ik dat wel 100 keer tegen mijn ziel heb gezegd. En hij bleef maar onrustig. En het was gewoon een tijd van loutering, van beproeving, of ik werkelijk op de Heere vertrouwde. En zo is een psalm, of twee psalmen wil ik deze morgen met u bekijken, is psalm 42 en 43, waar we juist bij de zonen van Korach het tegengestelde zien. Het tegengestelde van het lied, maar dan toch door die worsteling uitkomen in een soort van overwinning, een soort van rust vinden in de Heere. Psalm 42, en ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis. Onder luide vreugdezang en lofliederen. Een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. En daarom denk ik aan u. Vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte. Vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goedertierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. En ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, van de man van bedrog en onrecht, want u bent de God van mijn kracht. Maar waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid. Laat die mij leiden. Mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar. Naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht. Laten we bidden om een zegen over dit woord. Vader, wat is dit herkenbaar in velen van ons die hier aanwezig zijn. Die geestelijke strijd, het zoeken naar antwoorden. De vraag of u er werkelijk wel bent. De worsteling tussen weten en ervaren. O Heer, ik wil u zo bidden dat u ons deze morgen, hoe we er ook bij zitten, wat er ook gebeurt, bemoedigt, Heer, met de oplossing eigenlijk uit deze psalm. hopen op u. En dat bidden we uit genade. Amen. Twee keer komt hier die vraag van tegenstanders: waar is uw God? En ik weet niet of u dat wel eens gevraagd is. Waar is jouw God dan? En is het je nooit opgevallen, is het u nooit opgevallen dat die vraag altijd wordt gesteld als er moeite is, als er dingen gebeuren die boven ons verstand gebeuren, die vreselijk zijn, die moeite zijn. Er wordt nooit gevraagd als er voorspoed en blijdschap is, waar is uw God dan? Dat is dan niet nodig. Maar als er iets gebeurt wat we niet willen, wat we niet verwachten, dan krijg je die vragen wel. Vragen zoals vorige week in uw bijland, dat er een vrachtwagen van een dijk afgaat. Nou, u heeft gisteren een barbecue gehad. Die mensen hadden ook een barbecue. En nooit wetende dat er een vrachtwagen opeens daar binnen rijdt en 6 tot 7 mensen, dacht ik, overleden zijn. Als je bij die mensen praat over God, dan is hun vraag: en waar was die dan? En dan eergisteren in Oud-Gastel, waar 2 moeders met hun 3 kinderen, die hebben afronding van de vakantie, gaan nog gezellig uit eten. En er rijdt iemand met een gehuurde auto uit Duitsland met een idiote snelheid op hun in en 4 van hen overlijden. Daar komen die vragen. En waar was God dan? Waar is God? Als je denkt aan Pakistan, 1/3 van het land onder water. Dan gaat er een cholera-epidemie ontstaan. Dat is boven denken. Waar is God? En die vraag, daar worstelen de zonen van Korach, of de psalmschrijver in ieder geval, die worstelt daar ook mee. Want hij vraagt zich op een gegeven moment af, ja, waar bent u dan eigenlijk? En de psalm die is op te delen in 3 delen. En elk deel eindigt met datzelfde refrein. En dat refrein is: wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Maar dat zijn woorden die in de praktijk nog steeds niet beleefd worden. Met het verstand weet de psalmdichter het te zeggen, maar in zijn werkelijkheid worstelt hij daar nog mee, of het werkelijk zo is. Het eerste gedeelte introduceert dan ook een geestelijke honger, een geestelijke dorst naar God. Het tweede beschrijft hij hoe hij daarmee worstelt. En dan gaat hij heen en weer naar het terugverlangen in hoe het was en de werkelijkheid hoe het is. En uiteindelijk sluit het af met een soort overwinning en komt hij tot die rust. De zonen van Korach. Eigenlijk wil dat al wat zeggen, want die komen voor het eerst tegen in 1 Kronieken, waar David de zonen van Korach, een achterkleinkind van Levi, aanstelt om de Heere te loven en te prijzen in de tabernakel. En hij stelt ze aan om dat te doen. Dat is hun bediening. En later onder koning Jozefat, in 2 Kronieken 19, worden ze weer in ere hersteld in hun bediening om de Heere te loven en te prijzen. Dus je zou haast denken, dat kan niet fout gaan. Als dat je bediening is, de Heere dagelijks te loven en te prijzen, dan zit het toch wel goed. Nou, het zat niet goed met ze. Want je kunt wel met je mond de Heere loven en prijzen, terwijl je ziel zo worstelt. En er eigenlijk een strijd ontstaat in je eigen leven. Het uitschreeuwen naar God. En zo zegt het ook hier. Zoals een hert, of andere vertaling zegt een hinde, schreeuwt. En ik vind het zo mooi dat er staat schreeuwt. Het is niet zoekt naar de waterstromen, maar schreeuwt. Er is een enorme dorst. Een dorst die overwonnen moet worden om te kunnen overleven. Het schreeuwt naar de waterstromen. En hij zegt, gelijk een hert schreeuwt naar die waterstromen. Hij zegt, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Kent u dat? Ik heb wel eens gelopen op strand. En dan keek ik wel eerst een beetje om me heen of er niet te veel mensen waren. En dan schreeuwde ik het uit tot God. Gewoon omdat ik het niet meer wist. Het uitschreeuwen naar God. Weet ik dan niet dat hij er is? Tuurlijk weet ik dat hij er is. Weet ik niet dat hij in mij woont? Tuurlijk weet ik dat hij in mij woont. Weet ik niet dat hij luistert? Natuurlijk weet ik dat hij luistert. Maar op zo'n moment ervaar je het niet. En dan schreeuwt hij uit. En het mooie is hier, de contrast is niet het hert. Hij zegt niet, ik ben als een hert. Hij zegt, ik zoek als een hert naar die waterstromen. Ik zoek naar dat levende water. En wat is ons levende water? Dat is de Heer Jezus Christus. Die heeft ook gezegd, lees Johannes 4 maar vandaag weer eens opnieuw. En hij zegt, ik ben dat levende water. Als je tot mij komt, dan zal het weer bruisen. Dan zal er weer blijdschap en vreugde in je zijn. Maar hij zoekt hier, hij schreeuwt hier naar die waterstromen. En hij zegt, mijn ziel dorst naar God. En ik moest me bij me afvragen, dorst je ziel naar God? Of dorst je ziel naar een oplossing van de problemen? En de problemen kunnen van alles zijn. Gewoon moeite in je werk, moeite in je huwelijk, moeite met je gezin, moeite met de samenleving, moeite met je gezondheid. Je hebt een bericht gekregen dat het niet goed gaat. Dorst je ziel naar God of dorst je ziel naar een oplossing van het probleem? Nou, hier was de schreeuw, de dorst naar God. En ik vind het zo mooi dat de psalmist ook nog iets eraan toevoegt. Hij zegt, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dus niet naar een of ander beeld, een of ander, ja, noem maar op. Hij zoekt naar die levende God. Waarom? Hij heeft die levende God mogen leren kennen. En hij weet dat als je die levende God weer ervaart, brengt dat rust in je ziel. En de vraag, wanneer zal ik binnengaan? Wanneer zal ik weer voor Gods aangezicht verschijnen? Met andere woorden, ik ben dat kwijtgeraakt. Wanneer zal dat weer komen? Ik verlang daar zo naar. Want als je tranen jou tot voedsel zijn gekomen, dan zit het echt niet lekker hoor. En de een verbergt zijn tranen, maar huilt voor binnen, van binnen. De ander die huilt zichtbaar. En dan zou je het liefst zeggen, nou, hou nou maar eens op. Dan wil je zeggen, vertrouw op de Heere. Het komt wel goed, zeggen we dan zo makkelijk. Maar de psalmist zegt hier, oh, mijn tranen zijn mij zelfs tot voedsel gekomen. Zo houdt het me bezig waar ik me in bevind. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? En het lijkt alsof de psalmist met die vraag geen raad weet. Waar is uw God? Waar is uw God in uw bijenland? Waar is uw God in de problemen in de wereld? En vaak staan wij ook, eerlijk gezegd, met een mond vol tanden. Weten we ook precies niet wat we moeten zeggen? Ja, ik weet het ook niet. Het ligt buiten mijn vermogen. In plaats van zeggen, maar God is er. De vraag is nooit, waar is God? De vraag is altijd, waar zijn wij in relatie met God? Waar zijn wij? Waar bent u vandaag in uw relatie met God? Hij is er. De vraag is niet, waar bent u? De vraag moeten we soms aan onszelf stellen. Waar ben ik vandaag? Waar ben ik mee bezig? Waar ben ik vol van? Waar besteed ik mijn tijd aan? Hoe besteed ik mijn dagen hier op aarde? Is dat werkelijk om de Heere te zoeken, te loven en te prijzen? Hij is er en hij is het alles waard. We hebben het ook zo gezongen. Hij wordt bespot door mensen. Waar is uw God? Maar dat hoeven wij ons niet te vragen. God heeft toch zelf ook gezegd, ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u beslist niet verlaten. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En als de vraag gesteld wordt, waar is uw God? Dan kunt u ook zeggen, hier in mij. Want door zijn Heilige Geest is hij in mij komen wonen. En ik ben een tempel van Gods geest. Gods geest is er. God zelf is er. Maar soms hebben we daar ook geen antwoord op als die vragen in het contrast van problemen worden gesteld. En dan sta je soms met een mond vol tanden. En dan weet je soms niet wat je zeggen moet. En dan gaat hij dit doen. In vers 5, dan gaat hij terug naar het oude. Wij betrappen ons zelf ook nog op. Was het nog maar toen we dit in Bolivia deden? Was het nog maar toen we in Duitsland zaten? Was het maar... Maar dat wordt het niet meer. En hier, wat doet de psalmist? Hij zegt, hieraan denk ik. En ik stort mijn ziel in me uit hoe ik meeging. Hij praat over vroeger. Hij zegt, was het nou maar niet zoals vandaag? Was het maar zoals toen? En wat was er toen? Toen ik met hen trok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen en feestvierende menigte. Ja, is toch logisch dat je daarna terug verlangt? Maar het lost het heden niet op. Het lost het heden niet op. Je kunt wel terug verlangen naar hoe het was, die herinnering weer naar boven halen van... Oh, wat was dat een rijke tijd. Die pelgrimstocht naar Jeruzalem met de hele menigte, lovende, prijzende, zingende. En we voelen dat God in ons midden was. Ja. Maar vandaag? Die herinnering kan je wel helpen. We zingen dat lied toch, tel uw zegeningen. Waarom moeten we onze zegeningen tellen? Om onszelf te doen herinneren dat God steeds aanwezig was. Tel uw zegeningen één voor één en vergeet er geen. Zo belangrijk. Maar in het heden kan die God niet vinden. In het verleden, oh, dat weet hij nog te noemen. Maar vandaag zit hij in die worsteling en is nog steeds die worsteling aanwezig. En dan komt die vraag, wat buigt, of die opdracht aan zichzelf, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God. Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Nou, je zou bijna denken, hè, hij heeft het ontdekt. Hij weet wat hij ermee moet doen. Niet terug verlangen naar hoe het was. Gewoon op God hopen. Nou, ik weet niet hoe het met u is. Maar ik heb me wel eens meerdere keren toegezegd. Nou, Jack Nuchter, nou is het genoeg. Het is over, het is gebeurd, klaar. Ik ga me er niet meer mee bezighouden. Het is zoals het is. En dan voel ik me een overwinning. Zo, ben er klaar mee. Nog geen dag later ratelt het weer in je hoofd. Komt het weer terug. Kent u dat? Het is soms zo makkelijk te zeggen. Hè? Je moet gewoon dat negeren, stopzetten. Nou, onze ziel is een levend iets hoor. En ook de duivel weet dingen weer terug te brengen. Die wil geen rust geven zoals we gezongen hebben in dat lied wat we vinden bij de Heere. En wat gebeurt er? De herinnering aan de pelgrimstocht, die feeststoet, die had hem niet die voldoening gegeven. Hij probeert zijn eigen tot rust te brengen. En dan in vers 7, dan zegt hij, mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Hij heeft net gezegd tegen zijn eigen ziel, waarom doe je dat nou? Hoop op God. Maar het was nog niet genoeg. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. En daarom denk ik aan u. Maar hoe denkt hij aan God? Vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte. Vanuit het Laaggebergte. Vanuit de watervloed, die roept tot watervloed. Terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Hij had weer een ander verlangen. En het is heel moeilijk om samen te stellen waarom die geografische gebieden genoemd werden, maar waarschijnlijk gebieden waar hij de Heere heel anders beleefd had. En zo kennen Nel en ik ook zoveel gebieden in ons leven, terreinen waar we geweest zijn, hebben mogen dienen, waar we de Heere zo ervoeren hebben. Maar wat betekent dat voor vandaag? voor de worsteling van het heden. Voor de vraagstukken die er zijn vandaag. En hij blijft maar zoeken in die herinneringen en niet in God zelf. Vers 8 is eigenlijk een dubbele betekenis volgens vele uitleggers. Aan de ene kant spreekt het over dat hij dat water van God zo als een vloed heeft ervaren. Op de top verstond hij van zijn geloof. Het was als waterstromen, watervloed. De baren en golven van God zijn over hem heen gegaan. Wat een contrast met dat eerste vers, waar er droogte is in zijn leven. Waar hij verlangt als een hert naar die waterstromen om te kunnen overleven. En dan spreekt hij hier, maar toen in die gebieden, toen ervoer ik die golven van genade en vrede en rust van u. Andere vertalers zeggen, nee, dit is juist die strijd, die voelen aan als golven. Iets wat je niet meer tegen kunt. Uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. En anderen zeggen, het is wat God toelaat in zijn leven, waar hij niet tegen op kan. Maar hoe dan ook, ondanks die moeite en wanhoop, volgt er in vers 9 een belijdenis. En dat is mooi, altijd de trouw van God. De Heere brengt altijd een belijdenis terug in je hart. Als er verlangen is naar hem, brengt hij dat ook weer naar boven. Maar, zegt hij, ondanks dat ik het in de praktijk niet ervaar, maar de Heere zal overdag zijn goedertierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. En dat is waar. Dat doet de Heere. Liederen die zijn zo belangrijk. In Efeze lezen, spreekt tot elkander door psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Waarom? Omdat dat opbouwt, omdat dat bemoedigt. Nel is ook zo iemand dat als ze een beetje in de moeite zit, dan zet ze het liefst muziek op. En dan luistert ze naar de liederen en de liederen brengen haar terug naar een lofprijzing in de Heere. Zijn de omstandigheden niet veranderd? Nee, die zijn niet veranderd. Maar zij werd veranderd in de omstandigheden. En dat is zoiets bijzonders van onze God. Wij willen zoeken God om onze omstandigheden te veranderen. Maar de Bijbel leert dat God juist de omstandigheden gebruikt, als het zo moet zijn, zegt Petrus, om ons te vormen, om ons te kneden, om ons te maken tot de gelijkenis van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan is het nooit, u kent dat wel, waarom, Heere? Dan is de vraag, waartoe, Heere? Wat wilt u hiermee laten zien? Wat wilt u mij hiermee leren? Wat wilt u mij laten zien? En hij zegt hier zo mooi, 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de Heer, God van mijn leven. En soms brengt de Heilige Geest opeens een lied in je gedachten. En zonder dat je er zelf toe besloot van, nou, nu ga ik een lied zingen, begin je een lied te zingen. Dat is het werk van Gods Geest, omdat we zijn kinderen zijn. God heeft ons lief. Hij laat ons niet alleen. Hij laat ons wel door een worsteling van het leven heen gaan. Maar hij is altijd bij ons. Dat is het prachtige. En weet u wat nog mooier is? Als het om een lied gaat. Psalm 118, vers 14. Daar zegt David, de Heere is mijn kracht en mijn psalm. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Zingen wij een psalm voor de Heere? Of is de Heere uw psalm? Is hij wie hij is al een loflied op zichzelf? Dat is een uitdaging om daar eens over na te denken. Is de Heere uw psalm? Want dan zegt hij waarom. Hij is mij tot heil geweest. En toch, met die vraag, met die zekerheid, is nog steeds die worsteling. Hij zegt, de Heere zal zijn goedertierenheid gebieden, 's nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot God van mijn leven, en ik zeg tot God als resultaat daarop, mijn rots, waarom vergeet u mij? Zo voelt hij zich. Dat is de worsteling. Waar is God? Is hij dan zo ver weg dat hij zelfs mij vergeten is? En waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Wil niet betekenen dat hij hier een zwart pak heeft gekocht en in het zwart verder gaat, maar het heeft het betekenis van depressiviteit. Het duister begint mij te omkleden. Het zwarte, het donkere van het leven begint mij in te sluiten. Het gaat grip op me krijgen. Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? De overwinning in Christus, die verliest zijn kracht, die verliest zijn overwinning. Althans, zo ervaart hij dat. Zo ervaart hij dat. En hoe diep gaat dat? Gaat dieper dan we denken. Want hij zegt hier in vers 11, met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? In het begin worstelt hij met die vraag, maar hij is nu al in een positie gekomen dat die vraag werkt als een doodsteek in zijn eigen leven. Hij weet er geen raad meer mee. Hij loopt daar helemaal in vast. En dan komt die tweede oproep. De tweede keer. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Weer dat je denkt, hij heeft het gevonden. Ja, maar dat had hij in vers 6 ook al. Maar de worsteling om er te komen. De worsteling om werkelijk daar in rust te rusten. Ondanks dat je omstandigheden niet veranderen. Ondanks die moeite en strijd er nog steeds is. Ondanks nog steeds het bericht van die dokter daar blijft staan. Tot twee keer toe. Maar nu gaat hij een stapje verder. En dat laat zien dat er geloof en vertrouwen is. Hij zegt in Psalm 43, doe mij recht, o God. Wauw. Dan durf je wat te zeggen hoor. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Wie durft dat te zeggen? Doe mij recht, o God. Dat durft iemand te zeggen die zich gerechtvaardigd weet door genade, door het geloof en zich weet gereinigd door het bloed van de Heere Jezus. Want hij die gelooft staat gerechtvaardigd voor een levende God. En je proeft hierin een soort Job-achtige gedachte. Job wist zich ook voor het recht van God te zetten. Totdat het gebeurt. En God met hem begint te spreken en zegt, Job, waar was je nou? Kom nou, joh. Maar Job wist zich gerechtvaardigd. En hier, ondanks de moeite, ondanks die strijd, ondanks die onrust, dan zegt hij, doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Hoe vaak moeten wij leren om dingen los te laten? Laat af, laat de Heere de strijd doen. Laat hij het oplossen voor je. Laat hij het, de uitkomst bewerken. En dan zegt hij hier, voer mijn rechtszaak en bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Welke mensen zijn dat die jou aanvallen met die vraag, waar is jouw God? En we horen het zo vaak. Als er een God is, waarom zijn er dan problemen? Nou, dat is niet omdat er een God is, maar omdat er mensen zijn. Daarom zijn er zoveel problemen. Dat maken wij ervan. Maar waar is uw God? En hij zegt hier, bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. En dan denk je, hij gaat daar komen. En dan sluipt er weer zo'n gedachte naar binnen. Niet God, waar bent u nou? Niet Heere, waarom vergeet u mij? Nu zelfs, Heere, waarom verstoot u mij? We moeten beseffen dat wij nooit een strijd voeren tegen vlees en bloed. Onze strijd is tegen de hemelse gewesten. En de hemelse gewesten die weten hoe ze ons moeten beïnvloeden. Die weten waar we op gaan kantelen. Steeds maar die vragen in ons hoofd brengen. Het eerste wat de Satan in de Bijbel doet, is een vraag stellen. Een waarheid van God in een vraag veranderen. God zegt, je mag niet van deze boom eten. En de Satan zegt, heeft God soms gezegd dat? En hier zien we dat in die psalm ook. Steeds die vraagtekens achter de zekerheden van God. Waarom verstoot u mij dan? God heeft hem nooit verstoten. Hij is een kind van God. Maar zo ervaart hij het wel. En hij zegt, waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Waarom? Omdat je nog steeds niet tot dat punt bent gekomen van volledige overgave. Het is wat je ervaart. En nu komt de grote kanteling. Zijn kanteling de eerste twee keren was hoop op God. Ziel, hoop op God. Met andere woorden, dit is wat ik moet gaan doen. En tot twee keer toe heeft hij ervaren dat het niet werkte. Je kunt wel zeggen, hoop op God, maar van nature zijn we niet zo. Maar wat doet hij nu? Hij vraagt nu niet, of hij zegt nu niet tegen zijn ziel, hoop op God. Hij zegt, zend uw licht en uw waarheid. Dat is wat ik nodig heb. Want ik wandel in het duister. Ik heb uw licht nodig. Ik ga gebukt onder de leugen van mijn tegenstanders. Die zeggen, waar is uw God? Heb ik uw waarheid nodig? En zo is het vaak. Hij heeft ons de waarheid gegeven. Jezus Christus is de waarheid. Zijn woord is de waarheid. En wat moeten we doen met die omstandigheden, met die gevoelens, met die emoties? Terug naar de waarheid, naar het woord van God. En dan zeggen van, ja, dat voel je zo, maar het is niet zo. God is er niet. Nou, de Bijbel zegt dat hij er wel is. God houdt niet van me. Nou, Romeinen 5 vers 8 zegt dat God zelfs bewezen heeft dat hij je lief heeft. Door zijn zoon aan het kruis voor ons te geven. En hier zegt hij, zend uw licht en uw waarheid. Dat is de overgave die we nodig hebben. Het niet verwachten van onze eigen ziel, maar het verwachten van hem. Zend uw licht en zend uw waarheid. Dat is wat ik zo nodig heb in mijn leven. En wie is het licht en wie is het waarheid? Het is de Heer Jezus. Hij is niet alleen die bron van levend water. Hij is het licht en hij is de waarheid. En hij zegt, laat die mij leiden. Wauw. Dus met andere woorden, ik laat me niet leiden door mijn emoties, door mijn gevoelens, door mijn gedachten. Ik wil me laten leiden door het woord van God. Nou, dan moet je het woord ook wel openen. Dan moet je het ook gaan lezen. Dan moet je het ook tot je nemen. En bidden dat de Heilige Geest dat woord van God versterkt aan je hart. En dan zegt hij, zend uw licht en uw waarheid, laat die mij leiden en mij brengen tot uw heilige berg. Eerst verlangde hij terug naar de pelgrimstocht, naar die heerlijke plaats. En nu zegt de Heer, wilt u het doen? Niet mijn herinnering, maar uzelf, leid mij tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God. En hoe noemt die God hier? Mijn blijdschap. Mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven. Hij noemde God de God van zijn leven. Hij noemde hem in vers 10 de rots. Hij noemde hem in vers 2 zijn kracht. En nu komt hij tot dat punt. Hij zegt, u bent de God, mijn God, van mijn blijdschap, mijn vreugde. Hij verheugde zich in wie God is. En dan lijkt het erop dat hij weer terugvalt. Maar nu zijn het woorden van overwinning. De derde keer dat hij spreekt, wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Als laatste hier in de psalm is het niet meer een onderdeel van de worsteling. Het is de uitkomst van de worsteling, want hij heeft zich laten leiden door het licht en de waarheid van God zelf. En nu kan hij zo zeggen, hij zegt, ik hoop op God en ik zal hem loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht. Je zou bijna zeggen, driemaal is scheepsrecht. Hij is tot het punt gekomen. Wil dat zeggen dat het daarna nooit meer plaatsvindt? Ach, we weten dat het leven genoeg moeite en strijd met zich mee zal brengen. En voor een christen in deze samenleving wordt die strijd alleen maar heviger. Alles wordt onderuit gehaald. En wij moeten een standpunt in durven nemen. Wij moeten durven staan op de waarheid van het woord van God. En dan zullen mensen zeggen niet, waar is jouw God? Dan zeggen ze, als dat jouw God is, dan draaien ze het wel weer om. Dan weten ze wel weer op een andere manier jou aan te pakken. Maar wat kunnen wij hiervan leren? 1. Luister naar God en niet naar die domme vragen en praatjes van mensen. Ken uw woord. Weet wie God is, zodat u zich daaraan vastklampen. 2. Probeer een rem te zetten op je gevoelens soms. Gevoel heeft God gegeven. Maar als negatieve gevoelens ons gaan leiden, dan gaat het niet goed. Dan moet je brengen onder het licht en de waarheid van het woord. Want ook wij kunnen van de ene dag zo vrolijk zijn, door omstandigheden, zonder dat we doorhebben, afdalen in donkerheid en gehuld gaan in het zwarte van de depressie. En hoeveel hoor je er niet vandaag de dag? Vroeger dacht ik altijd, depressie is iets voor oudere mensen. Maar tegenwoordig zoveel jongeren lopen al depressief door het leven heen. Zijn al gehuld eigenlijk in het zwart. Wat is er toch een gebed nodig en een werk om deze daar ook van vrij te maken. Weet, zoals de watervloed en de golven, weet dat God alles in handen heeft. Weet dat hij boven alles uit is. En als laatste voed je met dat licht en met de waarheid met de Heere Jezus Christus. Alle die vermoeid en belast zijn, zegt de Heere Jezus, kom tot mij. Hij zegt niet, ga terug naar je verlangens. Ga terug wanneer het goed was. Hij zegt, kom tot mij. Waarom? Ik ben dat levende water. Ik ben het licht. Ik ben de waarheid. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Kom tot mij en je zal rust vinden voor je zielen. Vertrouw op de Heer en zoek hem in al uw omstandigheden. Zullen we hem samen daar ook voor danken. Vader, we komen u zo danken, Heer, dat we deze morgen inderdaad in alle rust bij elkaar mochten komen. Dat betekent niet, Heere, dat we in alle rust hier gekomen zijn. Misschien speelt er wel heel wat af in sommige broeders en zusters van ons. Die strijd, Heere, soms voor zich houden. Maar wilt u ons ook dan leren om dingen met elkaar te delen en elkaar gebed daarvoor te vragen, zodat we in die strijd allereerst niet alleen zijn. O Heere, wat kennen we dat we soms zo terug verlangen naar de tijden van toen het zo mooi was, toen het zo goed ging, toen ik nog zo gezond was, toen al het geluk, Heere, ja, geluk was. Maar Heere, u wil ons leren dat we in alles op u moeten zien. Maar ik wil u zo bidden, Heere, behoed in ieder van ons, Heere, voor het gehuld gaan in het zwart en het donkere van depressiviteit. En als iemand op die rand zit of Heere daar al in zit, dan bid ik zo voor uw heling en verlossing daarvan. Dat hij of zij, Heere, vandaag zo zicht mag krijgen op u. Dat u een lied naar boven brengt, zo diep in de ziel. Dat hij of zij ook vandaag zal zeggen, de Heere is mijn psalm. Och Heere, u weet in wat voor een samenleving we zijn. Er komt zoveel op ons af. En Heer, ik wil u bidden dat u ons sterkt en bemoedigt om vast te houden aan de waarheid. De absolute waarheid. En dat is uw woord, dat bent u zelf. De Heilige Geest is de geest der waarheid. En de Heer Jezus heeft zelfs gezegd, ik ben de waarheid. Dank u wel, Heer, dat u ons kent. Dank u wel dat we tot rust kunnen komen bij u. Als we het maar van u verwachten en niet van onszelf. Want van onszelf zijn we onrustige mensen. Maar bij u is die volkomen rust. En dank u wel, Heer, dat we ook mogen weten dat de dag nadert. Dat we als gemeente die volkomen rust in mogen gaan als u ons komt halen. Wat een dag zal dat zijn. Die volkomen rust, die volkomen heerlijkheid, die zaligheid, die aanwezigheid bij u, Heer Jezus. Maar tot die dag bidden we om uw zegen. Leid ons, Heere, door uw licht en uw waarheid. En dat bidden we uit genade. In de naam van de Heere Jezus Christus. Amen.